Hey, lieve mensen, ik mag vandaag spreken. En als ik dat dan weer toezeg, dan denk ik achteraf, waarom doe ik dat nou weer? Want ik vind het zo spannend altijd om te doen. Ik sta liever achter mijn piano om God te aanbidden. Lekker veilig. Maar tegelijkertijd weet ik dat God mij ook een mond heeft gegeven om te praten. En om mijn hart te delen. Want God doet ontzettend mooie dingen in mijn leven. En heeft hij gedaan. Dus daar mag ik lekker over spreken. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Edwin. Ik ben 27 jaar oud. Volgende week 28. En ik werk hier in een kerk voor 4 dagen. Het is een voorrecht om hier in een kerk te werken. En tegelijkertijd is het af en toe heel pittig, maar daarover later meer. Maar ik ben ontzettend blij met deze kerk. Ik vind het ontzettend mooi wat hier gebeurt. Wat de afgelopen jaren is gebeurd. En dat ik zie dat we onderweg zijn om Jezus beter te leren kennen. En dat is ook echt het hart wat ik heb. En dat is ook de reden waarom ik wil verbinden aan deze plaatselijke gemeente. Omdat we samen achter Jezus aangaan met vallen, opstaan, samen doen, samen gezin zijn. En dat is iets waar ik heel erg blij van word. Ik wil je even kort meenemen naar 2008. Dat is iets meer dan 10 jaar geleden. Dat was een beetje de beginperiode van mij in deze gemeente. En ook de beginperiode met de weg die ik met Jezus ben gegaan. Want in 2008 was ik een keer bij een growdienst. Voor sommige mensen is dat een hele onbekende term, maar voor andere mensen een hele bekende term. Dat was een beetje de voorloper van Kingdom. En bij die diensten was er ontzettend veel aanwezigheid van God. En heb ik daar ook heel veel mooie momenten meegemaakt. En een van die diensten die kan ik nog heel goed herinneren in 2008. En toen sprak Christian Tan, misschien kennen jullie die spreker wel. En na de preek was er ruimte voor ministry. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik ga er gewoon heen. Ik vond het heel spannend. Misschien ken je dat wel, echt een bonzend hart. Dat je denkt van, ik wil eigenlijk wel heen, maar ik durf niet. Nou, ik ben toen toch maar gegaan. En op een gegeven moment sprak hij een profetie over me uit. En een profetie, dat zijn woorden van God. Die worden ingegeven door de Heilige Geest aan iemand. En die worden dan doorgegeven. En dat deed Christian Tan bij mij. En hij zei tegen mij, Edwin, jij zal een leider worden die mensen bij de Heer brengt, die veel jonge harten zal aanraken om bij de Heer te brengen. En toen hij dat tegen mij zei, toen dacht ik van, nou volgens mij heb jij hier de verkeerde persoon voor je, want nee, ik ben zeker geen leider. En wie wil nou wat van mij aannemen, wie wil wat nou van mij horen? Dus ik dacht echt, en ik was ervan overtuigd, deze profetie, die gaat niet over mij. Want ik was heel onzeker in die tijd. En ik dacht, ja, wie ben ik nou dat ik gebruikt kan worden door God? Dus daarin geloofde ik niet wat hij zei en liet ik het naast me neerleggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat God bezig met me was. Dat hij mij een plek gaf in deze gemeente en dat hij met mijn hart bezig was. En later kreeg ik nog een ander beeld, een visioen van iemand. En die zag een Jacobsladder. Dat is een ladder die van de aarde naar de hemel reikt. En er waren allemaal muzieknootjes omheen. En hij zei daarbij, volgens mij moet ik tegen jou zeggen dat jij gebruikt gaat worden door God om mensen die ladder op te brengen en aanwezigheid van God naar beneden te brengen. Ik vond dat ook echt een heel mooi beeld, maar ook daar kon ik dus niets mee. En in die tijd was ik heel erg bezig van, God, waar wilt u mij hebben? Wat wilt u met mijn leven doen? Wat is mijn bestemming? Wat is het doel van mijn leven? En ik twijfelde heel erg van, ja, welke keuze moet ik maken? En ik was klaar met mijn middelbare school. En ik wist niet wat ik wilde studeren, want ik wilde wel een goede keuze maken. Ik wilde wel het plan van God in mijn leven volgen. Maar ik wist niet zo goed hoe. Dus ik besloot om een tussenjaar te nemen. Ik ben toen een half jaar naar Zuid-Afrika geweest. En daarvoor had ik een half jaar gewerkt om het geld bij elkaar te krijgen. En toen ik in Afrika was, dacht ik, ja, als ik terug ben, moet ik wel weer studeren. En ik wilde mijn ouders trots maken. Dus ik wilde sowieso de universiteit doen, omdat ik ook VWO had gedaan. Dus ik ging me maar inschrijven voor geneeskunde. Niet een van de makkelijkste studies, maar ik dacht, nou, daar gaan we gewoon voor. Dus ik me inschrijf en ik zei tegen God, wilt u hier doorheen werken? Dus als ik uitgeloot word, dan geloof ik dat u dat niet voor me klaar heeft liggen. En als ik ingeloot word, dan moet ik dat gewoon gaan doen. Dus ik gebruikte eigenlijk de loting dat God daar doorheen kon spreken. En helaas, ik was uitgeloot. Dus ik hoefde geen geneeskunde te doen. Eigenlijk was ik daar heel blij mee. Maar ik wilde wel mijn ouders trots maken. Dus wat deed ik? Ik ging de lijst van de rug bij langs met alle studies die er waren. En ik ging strepen. Dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En op een gegeven moment bleef er 1 studie over, bedrijfseconomie. Dus ik dacht, dan ga ik dat doen. En dan zien we dan wel weer verder. Dus ik heb me toen ingeschreven. Ik heb de studie netjes afgerond. Maar nog steeds dacht ik van, ja, ik wil ook niet het bedrijfsleven in. Ik wil ook niet in die competitieve wereld die daar is, waar het alleen maar om geld gaat en om beter presteren, efficiënter, productiever, dat is ook niks voor mij. Dus ik was zoveel bezig met van, ja, welke keuze moet ik nou maken en waar moet ik nou terechtkomen? Ik vond het allemaal maar lastig. En misschien herken je dat wel, dat je denkt van, waar leef ik voor en wat is mijn bestemming? Waar moet ik ja tegen zeggen en waar moet ik nee tegen zeggen? En zo meteen zal je wel begrijpen waarom ik dit verhaal gebruik. De bestemming, want daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En we gaan zo lezen uit het woord, maar voordat we gaan doen wil ik nog even kort bidden. Omdat onze harten ook open mogen gaan om hetgeen van God te ontvangen. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus lieve Vader, wilt u spreken, Vader? Wilt u op dit moment onze harten openen? Zodat u binnen kan komen en dat u ook de woorden kan delen die u tegen ons wil spreken, Vader. En ik bid ook, Heer, dat u daarin mij zal leiden, dat ik de juiste woorden zal vertellen. Want ik wil het samen met u doen, Vader. En ik belijd dat u de koning bent hier van deze gemeente. En dat u de reden bent waarvoor we leven. In Jezus' naam. Het is vandaag Hemelvaartsdag. We hebben het al vaker gehoord deze dag. Een van de christelijke feestdagen die we vieren in Nederland. Het is 40 dagen na Pasen. 40 dagen geleden hebben wij hier een heel groot doopfeest gehad. Niet alleen hier, maar ook in de centrumlocatie in de A-kerk. We mochten heel veel mensen dopen. Wie was daarbij? Veel mensen, dat was een prachtig feest. En ja, dat was gewoon heel bijzonder dat we dat mochten vieren. Maar in de tijd van Jezus was dat eigenlijk wel anders. Want toen Jezus opstond, wat wij dus vieren met Pasen, toen waren de discipelen nog helemaal niet overtuigd van dat hij was opgestaan. De vrouwen gingen naar het graf en zagen een leeg graf en die hoorden van een engel dat Jezus was opgestaan. Dus ze vertelden dat aan de discipelen, maar de discipelen dachten van, ja, waar hebben jullie het over? Ze geloofden het niet, hun hart vulde zich met ongeloof. Dus dat is een beetje de setting die er op Pasen was. Dus er was het helemaal niet zo'n heel groot feest hier op aarde. In de hemel was het een groot feest, want daar was het heel zichtbaar dat Jezus was opgestaan. Maar hier op aarde was het niet. Dus het feest wat wij met Pasen hebben gevierd, dat hadden zij op dat moment niet. En op een gegeven moment is het zo dat Jezus naar de discipelen toe ging om zichzelf te openbaren. En eerst was het ongeloof. En later kwamen ze tot geloof dat het echt zo was. En ik wil kort even met jullie gaan lezen Handelingen 1. Het verhaal waar hemelvaart in staat. En dat mag ook op de beamer verschijnen. Dus gaan we als volgt lezen. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dus Jezus openbaarde zichzelf aan de discipelen. En op een gegeven moment geloofden ze ook echt dat het Jezus was. En toen kon Jezus spreken. En toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten totdat de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. En dan komt de belofte: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Wat een gebeurtenis. Jezus is met zijn discipelen samen op de berg, om nog een tijd te hebben van intimiteit met elkaar. Want ze hebben heel veel... Gaat er iets mis? Ja? Nee? Ja? Ja. Yes. Ze hadden een tijd met elkaar op de Olijfberg om nog even met elkaar samen te zijn. Ze hadden veel meegemaakt met elkaar, veel avonturen beleefd, veel plekken geweest en Jezus zien werken. Maar ze hadden nog één moment met elkaar en je moet je voorstellen dat het een heel bijzonder intiem moment was. Want Jezus had nog een aantal woorden te zeggen
voordat hij naar de hemel ging. En ik moest heel even kort terugdenken. Toen ik ongeveer 12 was, ging ik naar Indonesië, want daar waren mijn opa en oma. Die woonden eerst in Nederland, maar ze gingen terug naar Indonesië. En mijn opa die wilde nog één ding tegen mij zeggen. Die zei tegen mij, dat weet ik nog heel goed. En daar heeft hij echt heel bewust over nagedacht. Omdat ik geloof dat hij dacht van, ik zie mijn kleinzoon niet meer. Dus de woorden die ik dan vertel, die wil ik gewoon ook echt. Dat het woorden zijn die hij zal onthouden. En hij zei aan de ene kant, doe je best op school. En aan de andere kant zei hij tegen mij, eer je ouders, luister goed naar je vader en je moeder. En ik hoop dat dat gelukt is, pap. Dus, maar om daarmee aan te geven, die woorden zijn ontzettend belangrijk. Dus de woorden die Jezus op dat moment sprak tegen de discipelen, de beloften die hij uitsprak, die waren ontzettend belangrijk. En nog steeds horen we daarover. En nog steeds is dat de grote opdracht die we hebben gekregen. Maar wat ik daar ook heel erg bijzonder in vond, dat hij zei op een gegeven moment, ga niet weg uit Jeruzalem. Maar blijf daar wachten totdat de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. En ik zat ook even te zoeken van wat bedoelt u dan met ga niet weg uit Jeruzalem. En ik ging even zoeken wat betekent Jeruzalem dan precies. En er zijn meerdere uitleggen, maar een van die uitleggen die vond ik heel erg mooi. Want er werd gezegd dat God zijn tent opzet in Salem. In Psalm 76 staat dat. En Salem is ook wel een ander woord voor Jeruzalem. Dus eigenlijk, hoe ik het interpreteer, is dat ik ook echt zie, ga niet weg uit Jeruzalem. Ga niet weg uit mijn woning. Ga niet weg van waar ik ben. Dus dat zei hij heel duidelijk. Ga niet weg uit Jeruzalem. Totdat de belofte in vervulling is. Dus de discipelen moesten wachten. En Jezus ging op een gegeven moment de laatste woorden uitspreken. En hij ging naar de hemel. De hemelvaart, wat we dus nu vieren. Maar het verhaal is nog niet afgelopen en gaat verder. In vers 9. Dus dat mag ook op het scherm komen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stond er opeens twee witte mannen. Twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden, waarschijnlijk waren het, nee, ik weet het helemaal niet. Ik ga er ook niks over zeggen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie nou naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. En deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatreis afstand. Dat is ongeveer 900 meter. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. En dit vind ik zo prachtig, mensen, wat er nu komt. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broer. Dus Jezus werd opgenomen, het moment dat hij naar de hemel ging. En in Markus 16 staat dat hij plaats nam aan de rechterhand van de Vader, van God. Dus hij werd opgenomen, hij mocht samen met zijn Vader, maar mocht thuiskomen bij de Vader. Het werk was volbracht en nu mocht hij samen regeren met de Allerhoogste Koning. De hoogste positie die er maar is. Dus hij komt thuis. Maar ook de discipelen, hun reactie vind ik ook een soort van thuiskomen. Wat ze gingen doen, ze gingen inderdaad terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar het bovenvertrek. En wat deden ze daar? Ze gingen vurig en eensgezind bidden. En in Lucas staat dit verhaal ook opgeschreven. En daar staat dat ze voortdurend God loofden in de tempel. Dus wat was de respons van de discipelen? Het was aanbidding, het was gebed, het was samen zijn, het was God groot maken. Dat vind ik heel mooi, want wat Annemiek ook zei, ze kon ook heel erg verdrietig zijn van onze lieve, gewaardeerde, prachtige Jezus, die is niet meer bij ons. Maar God gaf een belofte, hij zei, de Heilige Geest zal komen in mijn plaats, die zal bij jullie zijn, die zal onder jullie wonen. Dat was een prachtige belofte. Maar voordat die belofte in vervulling zou gaan, eerst terug naar Jeruzalem, terug naar mijn huis, voordat de belofte in vervulling zou gaan. Dus voordat de grote opdracht plaatsvindt, mochten ze eerst tijd hebben met elkaar. En ik begon mijn preek, waarin ik uitlegde dat ik een zoektocht had van wat is mijn bestemming, wat is mijn plek waar ik mag zijn. Omdat ik daar heel lang over na heb gedacht, van wat is die plek dan en hoe kom ik op die plek? Ik was heel erg aan het twijfelen of ik mijn leven hier in Nederland verder moest laten verlopen of dat ik terugging naar Zuid-Afrika. In 2010 ben ik namelijk dus toen een half jaar naar Zuid-Afrika gegaan na mijn studie. En ik hou zo van dat land. Het is een prachtig land waarin ik ontzettend tot leven kwam en waarin ik ook echt ontdekte wat God mij heeft gegeven, welke talenten hij mij heeft gegeven. En ik ging elk jaar terug. Ik zat elk jaar met een half been in Afrika en een half been in Nederland. Maar waar moest ik nou uiteindelijk maar gaan zettelen en waar moest ik nou mijn leven gaan leiden? En de profetieën die over mij zijn uitgesproken en de beelden die mij zijn gegeven, die zijn altijd bijgebleven. Ik deed niet per se altijd wat mee, maar ze zijn me wel bijgebleven. En op een gegeven moment is het zo dat ik stappen mocht zetten. En ik geloof dat ik nu op de plek ben waar God mij wil hebben. En dat het is gekomen omdat ik heel veel tijd heb doorgebracht in zijn aanwezigheid, in zijn huis, in zijn tempel. Ik hou ontzettend veel van zijn aanwezigheid. Dat uit ik dan persoonlijk door middel van aanbidding, van muziek. Dat is mijn taal naar hem. Maar bij mij is het ook echt zo gegaan van zoek eerst zijn koninkrijk en de rest zal gegeven worden. Dat is ook echt waar, mensen. Dus die bestemming, dat is een dikke zoektocht. Maar ik geloof dat die niet heel ingewikkeld hoeft te zijn als we gewoon ons richten op God. Dus ik mocht gewoon stappen zetten. Ik mocht uiteindelijk hier in de kerk werken. Ik heb ook heel lang op scholen gewerkt. Wat ik ook prachtig vind en wat ik soms ook nog wel heel erg mis. Maar als we naar hem kijken, dan komen we vanzelf op de bestemming waar we, of dan lopen we zelf het pad wat hij voor ons heeft klaar liggen. En wat ik al zei, ik hou ontzettend veel van zijn aanwezigheid. En ik heb het nodig om te kunnen leven, om juist de keuze te kunnen maken. Maar ik moet ook zeggen dat het de laatste maanden niet zo goed ging. Met het zijn in zijn aanwezigheid. Je zou misschien kunnen denken, oh, Edwin, aanbiddingsleider, die zal altijd wel een goed lijntje hebben met de Heer als hij hier staat. Nou, ik zal je even iets verklappen, dat is niet waar. Ik sta daar soms met heel veel gebrokenheid in mijn hart, met heel veel verdriet in mijn hart, met heel veel eenzaamheid in mijn hart. Misschien helpt dat wel om te denken van, hey, het gaat niet altijd lekker. En dat is soms ook oké. Maar dat neemt niet weg dat God nog steeds bij ons wil zijn en een vet mooi plan met ons leven heeft. En ik mag hier dus nu een aantal jaren, ongeveer 4 jaar werken in de kerk. Dan zou je kunnen denken, een droombaan. Nou, dat is het aan de ene kant ook zeker. Maar welke strijd ik de laatste maanden wel heb gevoerd, is van, dit is mijn geestelijk thuis. Ik wil graag samen met jullie hier God aanbidden en groot maken. Maar joh, wat moet er een hoop geregeld worden om dat soms mogelijk te maken hier. Alle grote diensten die we soms hebben. Alle activiteiten die erbij komen. De jaaragenda die ik alweer heb gezien. Dat ik soms denk van, oh, ik wil wegrennen. Want ik wil niet in eerste instantie een werknemer van de kerk zijn. Ik ben als eerste instantie een kind van God hier in de kerk. En dat is voor mij zo'n strijd geweest de afgelopen maanden. Dat ik denk van, hoe houd ik het nog vol? Op lange termijn. Als ik niet weet ten eerste, ten diepste, ik ben een kind van de Vader. Ik ben een kind van God. En dit is mijn geestelijk thuis waar ik mag ontvangen, waar ik mag opladen, waar we samen God mogen aanbidden. En dat is dus echt wel een strijd geweest, waarin ik nog steeds soms wel zoekende ben. En ik begrijp me niet verkeerd, ik hou ontzettend van wat God hier aan het doen is. En ik ben blij en ben dankbaar. Maar het is wel belangrijk dat ik in zijn aanwezigheid blijf en dat jij in zijn aanwezigheid blijft om de marathon die we met elkaar lopen, vol te kunnen houden. Want als ik niet oplaad bij de Vader, wat heb ik dan te geven? En daarom geloof ik ook echt dat Jezus zei tegen de discipelen, ga eerst terug naar Jeruzalem en dan gaan jullie pas erop uit. Ga eerst ontvangen in Jeruzalem, bij het fijn aan mijn voeten, het groot maken van de koning, en dan ga ik jullie pas uitzenden, dan gaan jullie pas erop uit. En voor mij was het dus echt wel lastig de afgelopen maanden om dat ook weer scherp te hebben. En niet te eindigen in een burn-out of te eindigen opgebrand of verbitterd of wat dan ook. Dus heel alert blijven van, hey Edwin, jij hebt het ook nodig om in Gods aanwezigheid te zijn, te ontvangen bij hem, hem te aanbidden. En niet alleen maar alles te organiseren. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat in jullie levens is. Heb jij je bestemming helder? Want ik geloof eigenlijk allemaal dat we dezelfde bestemming hebben. To worship you I live. Dat wij zijn gemaakt om hem te aanbidden. Om hem te zoeken. Om bij hem te zijn. Uiteindelijk was Jezus daar ook op gericht. Jezus was op de hemel gericht. Dat is ook wat we met hemelvaart eigenlijk vieren. God ging terug naar de hemel, naar zijn bestemming. Maar heb jij je bestemming ook scherp? En welk pad loop jij op dit moment richting je bestemming? Misschien is het wel zo dat jouw leven in het teken staat van je baan. Dat je heel veel bezig bent met je werk. Dat je thuis komt, dat je het over je werk hebt. Dat alles mag wijken voor je werk, voor je baan. Als we soms naar onze agenda's kijken, dan is het verschrikkelijk wat we daarin aantreffen. Want dan kunnen we ook helemaal niet bij Jezus zijn, omdat het zo vol zit. Je gaat 's ochtends naar je werk, je komt thuis. Je bent moe. Je gaat slapen en de volgende dag is het weer hetzelfde. Hele tijd die routine. De hele tijd hetzelfde op en af. Misschien is het niet je baan wat zoveel tijd in beslag neemt. Misschien zijn het de mensen om je heen die heel veel tijd in beslag nemen. Die heel veel tijd geeft omdat je je verantwoordelijk voelt om voor de ander te zorgen. Wat Theo ook zo zei op moederdag. Er zijn ontzettend veel moeders hier die heel veel tijd besteden om het gezin runnende te houden. Of zeg je dat? Dat het gezin door blijft lopen. En ook voor jongeren misschien wel, die heel erg bezig zijn met van, oh, ik vind het zo belangrijk dat mijn omgeving ziet dat het goed met me gaat. Dus ik post alleen maar mooie foto's op Instagram of op andere social media. Want mensen moeten maar niet denken dat ik zwak ben. Dus dat jouw omgeving heel veel invloed hebt op jou. Want als je altijd maar aan het afspreken bent met Jan en Alleman om maar niet die eenzaamheid te voelen. Dus dat je agenda vol staat en dat je daarom geen tijd hebt om tijd met God door te brengen. Misschien is het niet je baan, zijn het niet de mensen, maar misschien zijn het gewoon persoonlijke worstelingen. En dat is iets wat me wel heel erg raakt in Nederland, in onze omgeving. Dat er ontzettend veel mensen zijn die onzeker zijn. Die depressief zijn, die verslaafd zijn, die daar in zonde leven. En die heel veel zorgen hebben, elke dag maar weer, kom ik wel financieel rond? Misschien is het wel zo zwaar dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om op te staan. Omdat er dan weer een dag komt waar ontzettend veel op je afkomt. En dat dat ervoor zorgt dat je denkt, hey, ik moet het allemaal alleen doen. En ik probeer het ook wel alleen te doen. Want we willen het allemaal vaak alleen, en dat is ook de trots die we soms hebben. Dat we onafhankelijk willen zijn. Dat we niet afhankelijk van anderen willen zijn. Als je nou eens naar je eigen agenda kijkt. Is jouw agenda gericht op de bestemming die wij hier hebben met elkaar? Of is jouw agenda gevuld met zaken die er in de hemel niet meer toe doen? We gaan elke zondag misschien wel naar de kerk, maar misschien is dat het ook wel. Maar dat is niet het leven wat Jezus voor ons heeft, lieve mensen. Jezus wil tijd met je doorbrengen en hij probeert jouw aandacht te trekken. Hij probeert te zeggen, hey, luister naar me, kijk, ik heb iets vet moois voor je. Of kijk alleen al naar mij, dat is toch prachtig? Dat noemen wij dan arrogant als we dat over onszelf zeggen. Maar ik denk niet dat God arrogant is. Dus kijk eens naar je agenda. En is het gevuld? Heeft God daar een plek in? Heeft hij daar ruimte in om te spreken? Of is het eigenlijk zo in de praktijk dat God er is, je gelooft in hem, je hebt voor hem gekozen, je bent misschien wel gedoopt. Maar dat dan ook is, dat God hier staat en dat ik mijn leven leef, dat ik eigenlijk niet verbonden ben met de schepper zelf, degene die mij het leven geeft. Dat ik het allemaal op mezelf probeer te doen, dat ik telkens weer op mijn snuffert ga, of opbrand, en niet meer zie zitten, uitgeput ben. Maar dan geloof ik echt dat God nu ook wil zeggen van, hey, lief kind van mij, ik heb jou gemaakt en ik wil zo graag nu altijd met jou doorbrengen, niet pas in de hemel. Want ik heb mijn geest naar jullie gestuurd, die leeft in jullie en die wil een relatie met jullie hebben. En ja, daarna gaan we wel erop uit. Daarna gaan we wel naar onbereikte plekken. Gaan we de mensen over Jezus vertellen. Maar eerst lekker bij mij zijn. Gewoon zijn. Tijd met elkaar doorbrengen. En weet je ook zo mooi vind aan Jezus? Waar jij ook vandaan komt, wat er ook is gebeurd, wat ook een prioriteit van je is geweest, is dat het je baan, de mensen om je heen, verslaving of wat dan ook. Jezus staat altijd met die open armen van, hé, maakt niet uit, kom maar bij mij. Ik wil je rust geven. Je mag bij mij zijn. Och, en wat vinden we dat moeilijk, hè, in Nederland. Ik vond het soms zo lekker om in Afrika te zijn, omdat het allemaal zo lekker ontspannen is. Amen, hoor ik? Oké. Nee, maar dat is echt zo. Wij leven zo'n hoog tempo hier. Het moet allemaal maar productiever, allemaal efficiënter, allemaal maar beter. Het is nooit goed. Terwijl God zegt, hey, hou op met strijden, hou op met presteren. Kom gewoon bij mij. En dan gaan we het leven samen wel aan. Dus je bestemming is bekend, maar het pad wat je loopt, daar mag je naar gaan kijken. Of je ook nu, de komende week, keuzes moet gaan maken. Dat je dan maar een keer zegt, nee, ik ben daar niet bij. Ik ben maar niet bij dat feestje. Of ik ben maar niet... Nou, ik wil niet dat jullie ontslag krijgen. Maar soms moet je wel even keuze maken van wat heeft prioriteit in mijn leven. En stel je voor je werkt 5 dagen en je komt prima rond. Misschien kan je dan een keuze gaan maken om te zeggen, ik ga misschien iets minder werken. Zodat ik meer tijd heb om bij de Heer te zijn. Want dat blijft staan. Jouw baan blijft niet staan. En het is zo het systeem in Nederland dat het allemaal zo vast ligt. Maar laten wij als kerk een andere cultuur zien. Voordat Jezus naar de hemel ging, sprak hij alleen maar tot de discipelen over het koninkrijk van God. En wij behoren tot dat koninkrijk. En daarin mogen we ook gaan leven. Gewoon zijn en zijn aanwezigheid. En vandaar komen er heel veel mooie dingen. En in mijn voorbereiding was het zo dat ik een ontzettend mooi lied hoorde. Een lied wat mij heel erg raakte. En ik dacht, ik wil het eigenlijk gewoon heel graag voor jullie zingen. Dat is ook mijn taal naar God. Maar dat verwoordt ook zo mooi wat ik eigenlijk over probeer te brengen. Gewoon zijn in zijn aanwezigheid. Dus ik ga heel even achter de piano kruipen. En daarom wil ik dus een lied zingen die gaat dus over het zijn bij God. En dat prioriteit heeft in ons leven.
Everything else can wait. I've come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want you. Just be here at your feet. Just be here on my knees, here in your presence, I am complete, Jesus, you're all that I need. Everything else can wait. There's nothing I want more.
Dit is echt, oh, ik hou hier zo van. Gewoon zijn, de rest doet er niet toe. Dat alles mag vervagen. En dat hij overblijft, dat hij de prioriteit heeft. Al het andere kan prima wachten. Voor hem, voor de koning der koningen. En wat ik ook zo mooi vind, is dat stukje dat er dan staat. Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, staat het, terwijl hij zo van hen wegging. En zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie naar hem naar de hemel hebben gezien gaan. Dat is wat voor ons ligt. Jezus is naar de hemel gegaan, maar er zal een dag komen dat de bruidegom, dat Jezus zelf terug zal komen. En wij mogen zijn bruid zijn. En wat voor een bruid zijn wij op dit moment? Zijn wij een bruid die de bruidegom persoonlijk kennen? Zijn wij heilig en rein en aangenaam voor de Heer? Hebben wij tijd doorgebracht? Ik wil tegen mijn Jezus kunnen zeggen als ik hem zie. Wat ben ik blij om u te zien, omdat ik hem persoonlijk ken. Omdat ik persoonlijk tijd met hem heb doorgebracht. Dat ik soms heb gezegd tegen mensen, hey, ik spreek vandaag niet met je af omdat ik bij mijn vriend wil zijn, bij mijn koning. Of dat ik zeg, hey, ik wil minder werken, omdat ik andere afspraken en andere belangrijkere dingen heb in mijn leven. Of dat ik wil zeggen tegen depressie of tegen onzekerheid of tegen eenzaamheid, wacht maar even, of wacht maar even, ga maar weg, want ik wil bij mijn Jezus zijn. Want mijn Jezus die is veel meer dan mijn eenzaamheid en veel meer dan mijn gebrokenheid en mijn pijn. Veel meer dan jouw pijn of jouw verdriet wat je in je leven hebt. Maar ik hoop gewoon dat we echt als kerk bekend zullen staan om het zijn. Gewoon zijn in zijn aanwezigheid. Dat we niet per se bekend zullen staan om onze activisme, om altijd maar te gaan, te organiseren, te regelen, dit, dat. Nee, zijn. Dat het soms ook oké is om alleen maar gewoon te zijn bij hem. Jouw identiteit ligt namelijk niet in je prestaties die je doet. Jouw identiteit ligt in Jezus. En ik hoop ook echt dat dat landt, lieve mensen. Maar anders houden we onszelf voor de gek. Dat we heel vaak zingen mooie zinnen die op het scherm staan. Maar wat betekent het nou eigenlijk als jouw dagelijks leven gevuld is met andere zaken dan met Jezus? Ik wil niet een kerk zijn die bekend is om dat het allemaal maar zo mooi lijkt. Ik wil een echte kerk. Waar de gebrokenheid mag zijn. Waar de pijn en verdriet mag zijn. maar wel in zijn aanwezigheid. Dat we dat aan Jezus durven toe te vertrouwen. Dat we de touwtjes los willen laten. Dat we hem vertrouwen. Want ik zie uit naar die dag die gaat komen. En dat wordt een prachtige dag. En heel stiekem hoop ik hem eigenlijk wel mee te maken. Dat Jezus terugkomt. Zoals hij heen is gegaan, dat hij terugkomt. En dat ik dan kan zeggen, ah, yes. Ik kan daar zo blij van worden. Maar ik hoop dat niet alleen te doen. Ik hoop dat met elkaar te doen. En zoals de discipelen samen in zo'n grote groep hem gingen aanbidden. Nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Daarom hou ik ook van zo'n lekker grote kerk. Sommige mensen vinden het lastig. Snap ik ook wel soms. Maar ik hou er ook van dat het wel zo lekker groot is. Kijk hoeveel mooie mensen hier zitten. Met hoeveel mooie mensen we deze grote God mogen aanbidden. En ik hoop dat we uit onze voegen barsten. Niet omdat ik dan weer zoveel moet gaan regelen. Maar wel omdat ik dan met zoveel mensen mag uitzien naar die dag die gaat komen. Die dag van hoop, van vreugde, van leven. En ik wil nu gaan bidden. En wat ik ga vragen in het gebed is eigenlijk heel simpel. En maak alleen die keuze als je hem echt waar kan maken. Maar wil jij, ben jij bereid om in de komende tijd, de komende dagen, de komende weken, je agenda misschien voor eerst voor een uurtje te blokken voor Jezus alleen. We hebben hier een prachtig huis van gebed. Als je denkt van thuis is het altijd druk en heb ik geen ruimte om me terug te trekken, ga dan gewoon lekker naar het huis van gebed. Ik heb laatst in de roos gekeken, er zijn heel veel uren vrij. Maar ben jij bereid om de komende week een uur toe te wijden of... mag ik wel meer? Maar om gewoon bij Jezus te zijn. Weet je, we weten onze bestemming. Dat we het aanbidden van God en bij hem zijn. We gaan naar de hemel toe. We mogen met hem regeren. In hem hebben we die plaats ook. Namelijk aan de rechterhand van God. Dus dat ga ik zo meteen gewoon vragen in het gebed. En als je denkt van ja, dat wil ik. Ik wil het toewijden. En ik wil het ook gewoon kenbaar maken. Mag je dan je hand opsteken? Mijn gebed is gewoon dat wij meer van Jezus gaan houden, omdat we hem persoonlijk kennen. Dat is de reden waarom ik jou heb gezegd om hier te staan. Gewoon om dat te delen. Misschien had je meer verwacht, maar dat hoeft dus niet. Want dit is al heel, heel erg mooi. Dit mag al veel meer realiteit gaan worden in onze persoonlijke leven. Dus laten we gaan bidden. Zullen we gaan staan? En lieve Jezus, wat bent u goed, Heer. Op dit moment willen we onze blik op u richten, Vader. En willen we zeggen, sorry dat wij onze agenda's hebben gevuld met dingen en met zaken die eigenlijk daar niet in horen te staan. Of die niet in die prioriteit horen te staan. U heeft ons gemaakt, Vader. En de bestemming die wij hebben in u, die is prachtig, Heer. En ik bid u dat wij ook ons leven gaan bijdragen om ook echt op die bestemming te komen. To worship you I live. We zijn geboren om hem te aanbidden. Dat is de reden waarom we leven. En sorry Vader als onze baan een hoge prioriteit had. Of heeft. En sorry Vader als heel veel mensen onze agenda's, zoveel plekken in onze agenda's hebben en u niet zoveel. Heer. En sorry Vader dat we soms ons laten overmannen door die persoonlijke worstelingen. Die eenzaamheid of die verslavingen of die depressies of wat dan ook, Vader. We willen ons niet laten imponeren door die zaken van het leven. We willen naar u kijken, we willen bij u zijn en willen het aan u geven, Heer. U bent voor ons gestorven om ons vrij te maken, Heer. U bent opgestaan om ons leven te geven. Vader, hier zijn wij als aangenaam offer, als uw bruid, Heer. En ik bedek ook op dit moment ons onder het bloed van Jezus, die ons wit wast. Die ons heilig, die ons mooi maakt. En ik wil je ook vragen op dit moment. Ben jij bereid om in de komende dagen, heel praktisch, komende week, je terug te trekken om hem te aanbidden. Om hem groot te maken, om hem te zoeken. Om zijn hart te leren kennen. En als je dat wil, dan mag je je hand opsteken.
Als dat het verlangen is in je hart, dan mag je je hand opsteken. Om te laten zien, God, hier ben ik. En ik wil meer van u. Maar ik wil ook meer aan u geven, Heer. Ik wil u beter leren kennen. Vader, op dit moment alle handen die de lucht in zijn gegaan. Ik bid een zegen en ik bid bescherming en heiliging over die tijd, Heer. Dat die tijd niet geroofd gaat worden, maar dat die tijd er zal komen. En dat die tijd bijzonder zal zijn en diep zal gaan, Heer. Dat proclameer ik in de naam van Jezus. Dat die tijd ook verlangen los gaat maken om nog meer van die tijd te hebben. Dat we keuzes gaan maken in ons leven die ervoor zorgen dat we u beter leren kennen, Heer. Daarom leven we om u beter te leren kennen, Heer. Niet pas in de hemel, maar nu al, Vader. Dank u wel dat u goed bent, Vader. In Jezus' naam. Amen.